Wij lezen Romeinen 11, de versen 11 tot en met 24. Zo, zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels, en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof, zij niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. De tekst is vers 21, Romeinen 11, vers 21. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet u dat hij ook mogelijk u niet sparen. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, er is reden tot vrees. Het woordje want uit onze tekst slaat terug op het laatste van vers 20. In de tweede plaats, God spaarde niet. Het staat in onze tekst, want is het dat God de natuurlijke takken, dat zijn de Joden, niet gespaard heeft. In de derde plaats, er blijft een mogelijkheid open. Het laatste gedeelte van vers 21 ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Dus dat zou kunnen. Dus er is reden tot vrees. God spaarde niet. Er blijft een mogelijkheid open. Het gaat vanmiddag over een boom. Een olijfboom. En die boom heeft een wortel. En die wortel, die zorgt ervoor dat de vettigheid omhoog gestuwd wordt naar de takken. Zodat de takken kunnen groeien en bloeien en vruchten dragen. Volgens de kanttekenaren wordt met deze boom de Israëlitische gemeente bedoeld. Dat is dus de zichtbare gemeente onder het Oude Testament. En met die wortel wordt Abraham bedoeld. Nee, dat is niet te veel eer aan Abraham. Maar daar wordt Abraham mee bedoeld als degene met wie God in Christus zijn verbond heeft opgericht. Wij weten wel wat het aandeel van Abraham was in dat verbond, toch? Dat was ontvangen. Want Abraham sliep toen God dat verbond met hem maakte. Abraham had in opdracht van de Heere dieren in twee stukken gesneden en tegenover elkaar gelegd. En nu was het wachten totdat de Heere kwam en dan zouden zij samen tussen die stukken doorgaan. En stilzwijgend werd afgesproken als één van beide partijen het verbond schendt, dan mag de ander hem in twee stukken slaan, zoals deze dieren. Zou u dat verbond met God durven aangaan? Wij die de Allerhoogste Majesteit allang geschonden hebben? Maar wij kennen de geschiedenis. God liet op zich wachten. En Abraham jaagde de vogels weg. Totdat vermoeid hem overviel. En Abraham viel in slaap. En toen kwam God. En hij ging in een vurige fakkel tussen die stukken door. En Abraham was slechts de ontvanger, omdat een ander in zijn plaats het verbond heeft gehouden. Dat is Christus. Die heeft aan al die voorwaarden voldaan, wat Adam heeft nagelaten. En Abraham mag er slapend in delen. De takken van die boom, de natuurlijke takken, dat zijn de Joden. Zij zijn heilig, hebben wij gelezen in vers 16. Of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. Dat is die uitwendige verbondsheiligheid. Omdat zij één zijn met de wortel. Eén zijn met de wortel. En de vettigheid van die olijfboom, ja, dat zijn de verbondsweldaden. Of zoals staat in Galaten 3, de zegening van Abraham. En luister wat de kanttekenen daar zeggen. Bij de zegening van Abraham, dus bij de vettigheid van deze olijfboom, dat is de genade der verzoening en de rechtvaardigmaking, als ook de erfenis van het eeuwige leven. Dat is waar. Ja, dat mag je met recht wel vettigheid noemen. Dat mag je met recht wel weldaden noemen. Ik zal het nog eens een keer noemen. De genade der verzoening en de genade van de rechtvaardiging, als ook de erfenis van het eeuwige leven. En Abraham. Ja. Abraham had naar de sterren gekeken. En God gelooft dat zijn nageslacht zal worden als de sterren aan de hemel, ontelbaar. En God rekende hem dat tot rechtvaardigheid. Gelukkige takken. Zijn die allemaal bekeerd? Dat Dat staat er niet. En dat zeg ik ook niet. Maar gelukkige takken. Want deze takken, die hebben allemaal de vettigheid in de belofte. Deze takken hebben al die zegeningen van Abraham toegezegd gekregen. De genade van de verzoening. En van de rechtvaardiging. En de erfenis van het eeuwige leven. Gelukkige takken. Zou er niet jaloers op worden? Die takken die daar in die olijfboom zitten. En die in de uitwendige verbondsheiliging delen in al die zegeningen van Abraham. Wat zongen wij? Zo wou hij met geen volkeren handelen. Dus God heeft duizenden jaren alleen zo, nagenoeg alleen zo met zijn volk Israël gehandeld. De Assyriërs, de Filistijnen, de Egyptenaars, de Babyloniërs. Die hadden die vettigheid niet. Alleen de Joden. En dan een enkeling uit de heidenen. Denk aan Rut. Die daarin delen mocht. Gelukkige takken. Maar ondertussen zijn er ook takken van een wilde olijfboom ingeënt. Dat zijn de heidenen. Dat zijn wij. Hebben wij net niet gezegd gelukkige takken? Die deelden in de zegeningen van Abraham? Wel, dan zeg ik vanmiddag ook tegen u. En tegen mijzelf, gelukkige heidense takken, die ingelijfd zijn in die boom, met die wortel en die vettigheid, dat verbond dat God in Christus met Abraham heeft gemaakt, dat wordt alleen maar uitgedeeld in dat verbond. Want Abraham sliep. En nu is de zegening van Abraham, zegt Paulus, ook naar de heidenen gegaan. En op een andere plaats zegt hij dat Abraham de vader is van alle gelovigen, niet alleen van de Joden, maar ook uit de heidenen. Is dat geen wonder? Daarom hebben onze vaders gedankt voor die grote barmhartigheid en goedertierenheid van de Heere. En gebeden. Of wij die allen vanmiddag zouden mogen bekennen. Maar luister. Die wilde takken. Die ingeënt zijn. Die zijn hoogmoedig geworden. Leest u maar mee in vers 19. Gij zult dan zeggen takken. Zijn afgebroken. Want het lidwoord ontbreekt in het Grieks. En dat duidt hier op een zekere verachting. De takken zijn afgebroken. Wat zijn nou takken? Takken zijn niet eens geschikt voor vuur. Hoogstens om een vuur aan te maken. Om een vuur daarmee aan te steken. Meer ook niet. En dan zegt de hoogmoedige heiden, takken zijn afgebroken, opdat ik, en dat heeft het nadruk, dat heeft de klem in het Grieks, opdat ik zou ingeënt worden, wat? Hebben wij als heidenen daar vanmiddag recht op, dat wij zouden delen in de zegening van Abraham? Hebben wij recht op de bediening van de heilige doop? Hebben wij recht op dat aanbod van de genade? Hoe schoon zij het doopformulier dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hebben wij daar recht op? Dat God naar ons heeft omgezien en die vergeving heeft toegezegd, die rechtvaardiging om niets. Hebben wij daar recht op? Takken. Er werd laag neergezien op de Joden en de heiden die ging zich beroemen. Nee, nee. Het is juist de christelijke hoogmoed die Israël door de eeuwen heen gekwetst heeft. Terwijl de heidenen de roeping hadden om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Omdat die heiden christenen juist in de Messias, waar de Joden nog naar uitzagen, zouden roemen als degene die in hun plaats dat eeuwige verbond der genade heeft verworven. Omdat de heidenen de Joden zouden aanwijzen dat de Messias gekomen is en dat vanuit het Oude Testament. En uit verwondering en met diepe ootmoed zich zouden verheugen in dat machtige dat God naar hen heeft omgezien, onverdiend, delend in de zegeningen van vader Abraham. Maar de heidenen hebben de Joden nauwelijks tot jaloersheid verwekt. En daarom, zegt de Heere, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Vrees, vrees, dat zoals God de Joden niet gespaard heeft, ook mogelijk u niet zal sparen. Ons tekstwoordje begint met want. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Vrees dat u niet hetzelfde overkomt als de ongelovige Jood. En dat u met al die weldaden van het verbond voor eeuwig omkomt. Wat laten we nou eens vragen aan elkaar, eerst aan de ouders. Hebben wij het uitgehouden in die edele olijfboom? Want net als hier leert ook Johannes 15 dat er dus ook een uitwendige verbondsheiliging is. En dat wordt dus ook een inenting genoemd. Die is niet tot zaligheid. Maar hebben wij het dan uitgehouden in die edele olijfboom? Of vaak heb ik beleden dat de wortel mij draagt en niet omgekeerd? Met andere woorden, kun je nou één keer aanwijzen, vader en moeder. Kun je nou één keer aanwijzen in je leven. Dat je zo diep verwonderd was. Dat je mocht delen in dat verbond. En dat je die schatten van Abraham's zegering hebt gezien. Dan zul je ze zijn kinderen ook aanprijzen, zeker weten. Als dat de kinderen zeggen van pa, zullen we iets in de wereld doen? Dan zeg je, ja, maar ik heb iets veel moois. Dat zal ik eens laten zien. Dat zal ik eens laten zien. Maar moeten we vaak niet als doopouders zeggen dat we het zelf niet uitgehouden hebben in die edele wijnstok. In die edele olijfboom. Dat we zelf het genade niet kennen. Dat we zelf niet weten wat de voorrechten zijn van die zegeningen. En hoe zouden we ze dan onze kinderen kunnen leren? Vrees. Onze tweede gedachte. God spaarde niets. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Daar worden de Joden mee bedoeld met de natuurlijke takken. En waarom zijn zij de natuurlijke takken? Heel eenvoudig, omdat de God van Israël ziet en kent en hen heeft gekend als takken vanaf het eerste begin. Dat is Gods verkiezende liefde geweest, om Abram uit die heidenwereld te trekken en voorlopig met hem en zijn nakomelingen verder te gaan. Dat is Gods verkiezende liefde geweest, dat de zaligheid uit de Joden zou zijn. Dat is Gods verkiezende liefde geweest, dat de zaligmaker uit de Joden geboren zou worden. Dus zij zijn en zij blijven de natuurlijke takken. Vanaf het begin, tot op de dag van vandaag. De natuurlijke takken, dat wil zeggen, zij hebben meer licht gekregen dan enig ander volk. Door al de eeuwen heen. Toen God zich aan Abraham openbaarde, toen lag nagenoeg heel die heidenwereld in de dikke duisternis van de onkunde en van het ongeloof van de val in Adam. En op God Abraham eruit gehaald en zich aan hem geopenbaard. En Abraham en Isaac en Jacob waren de dragers van die openbaring om het door te geven aan de volgende generaties van geslacht op geslacht. En ondertussen, tot op de dag van vandaag, is het Joodse volk nog steeds de natuurlijke takken. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verder. Nee, God heeft zijn volk niet verstoten, staat er in vers 1. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. En dan in vers 15, er zal nog een aanneming wezen waar heel de wereld verwonderd over zal staan. Er gaat nog iets gebeuren met het volk van Israël van een ongekende omvang. De Messias, de zaligmaker der zondaren, Jezus van Nazareth, zal met grote stem verheerlijkt worden uit de mond van de Joden. Ja, dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren als het laatste van Gods heilsplan, eer hij terugkomt. Dan staat er in vers 15, dat zal niet anders wezen dan de aanneming uit de doden, en dat is een uitdrukking die betekent de wederopstanding van het vlees. Dus dan is de zaligheid compleet. Dan is de zaligheid compleet. Er is nu al een deel van de kerk boven zalig. Hun lichamen liggen in de aarde, die zijn vergaan. Maar straks op de jongste dag, de aanneming, dan zullen die lichamen opgewekt zijn. En dat gebeurt nadat de Joden nog grotelijks zullen roemen in de Heere Jezus. Dat is Gods trouw aan Israël. De hemelse landman heeft de olijfboom niet omgehakt. Heeft er geen andere boom naast gezet. Nee, die boom die staat er nog steeds. Al is het wel diep verdrietig, dat moet ons aan het hart gaan, dat denk ik die boom nu meer takken heeft uit de heidenen dan uit de Joden, al ben ik geen God, al kan ik het niet overzien. Maar het merendeel heeft de Messias verworpen en daardoor is de zaligheid naar de heidenen gegaan. De landman... Laat de boom nog staan, nog steeds met wortel en tak. En wij mogen daar vanmiddag ingeënt zijn, in die uitwendige verbondsbetrekking. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Het Grieks wat daar gebruikt wordt is een bepaalde manier van uitdrukken. Dat wil eigenlijk in vergrotende trap het tegenovergestelde zeggen. Dat vind je ook bijvoorbeeld in Romeinen 10. Niet allen zijn het evangelie ongehoorzaam geweest. En dan is volgens het Grieks de bedoeling zeer weinigen. Dus niet allen... Zeer weinigen. Kijk, als je het getal 10 neemt, 10 examenkandidaten, en je zegt niet allen zijn geslaagd, dan kunnen er 9 geslaagd zijn op 1 na. Maar nu wordt hier in het Grieks dus een vorm gebruikt, en dan wist gelijk elke eerste lezer en elke hoorder, dat zijn er maar 1 of 2 die geslaagd zijn. Niet allen, zeer weinigen. Wel, die vorm wordt hier ook gebruikt in het Grieks. Wat is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Ze zijn uitgebroken, ze zijn afgehouwen. Dat is eigenlijk de betekenis. Dat is de zin ervan. U leest dat ook in vers 17, vers 19 en vers 20. Afgebroken. Nee, niet door storm. Maar dat heeft God gedaan. Afgebroken. Omdat ze in ongeloof de Messias hebben verworpen. God spaarde niet. Vers 22 geeft het over de strengheid van God. Hij is streng over degenen die gevallen zijn. Over Joden die gestruikeld zijn. Maar het is een tijdelijke strengheid. Dat kun je niet zeggen voor de heidenen. Kijk, hebben zij gestruikeld, staat er in vers 11 op dat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Met andere woorden, die Joden die zijn gestruikeld, dat was nu Gods raad. Opdat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Ik heb er over nagedacht. Maar door de eeuwen heen zoveel Joden verloren zijn gegaan en omgekomen. De Messias hebben verworpen. Opdat wij vanmiddag onder de bediening van het genadeverbond zouden zijn. Opdat wij zouden horen dat er een kruis gestaan heeft. Opdat ons zou gewezen worden op de beloften van het evangelie. Die grote goede tierenheid en die grote barmhartigheid van God aan ons bekendgemaakt zou worden. En dat wij onze kinderen dat zouden mogen vertellen. Daar heb het Joodse volk zo'n intens grote prijs voor betaald. Ze zijn gestruikeld. God is rechtvaardig streng geweest. Maar het is een tijdelijke strengheid. Want hij komt op zijn volk terug. Dat hebben we gezien in vers 15. Hij zal ze 1 keer tot de kennis van Christus brengen. Maar ik lees dat niet in de Bijbel. Dat dat ook voor de heidenen geldt. Als wij de Heere Jezus verwerpen door ongeloof. Dan weet ik niet of hij nog een keer terugkomt. Om die heidenen op te zoeken. Strengheid van God. Al laat God zijn volk als geheel niet los. Ondertussen zijn er wel zoveel Joden verloren gegaan door ongeloof. En laten wij dat vanmiddag nou nooit vergeten. Laten we het onze kinderen vertellen. Het hoort erbij. Israël moet een plaats hebben. In ons denken, in onze gebeden. Dat moeten onze kinderen leren. Dat jullie gedoopt zijn, kindertjes. Dat heeft God mogelijk gemaakt. Omdat de Joden de Heere Jezus hebben verworpen. Daarom. Toen zijn de takken afgebroken door ongeloof. Toen is er plaats gekomen in die olijfboom. En toen heb God ook takken uit scherpe nissen, of waar we vandaan komen, daarin gelijfd. In die olijfboom. Niet gespaard. Ja, houd dat goed vast, hè. Dat is hetzelfde als wat er staat in vers 7. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. En dan vers 10 doet de deur helemaal dicht. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug allen tijd staat er. Dan zal ik het zo zeggen dan vanmiddag. Die Joden waren uitermate bevoorrecht. Maar als wij die voorrechten verachten, dan moet je daar ook een uitermate hoge prijs voor betalen. Dat was eigenlijk beter als je er nooit van gehoord had. En dat je het teken van de besnijdenis nooit gehad had. Of het teken van de heilige doop nooit aan je voorhoofd verzegeld was. En toch hebben wij gezongen Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat betekent dat? Dat betekent dat niet wij beslissen, maar dat God beslist. Als wij zouden moeten beslissen, dan was het voor iedereen verloren, absoluut. Want onze keuze is glashelder. Wij hebben in Adam gekozen tegen de Heer, we hebben God verworpen. En of we nu wat netjes in de kerk zitten of wij leven midden in de wereld, maar ieder mens verwerpt God. En wij verwerpen nog eens die aangeboden zaligmaker erbovenop. Maar nu beslist God. Dat is nou het wonder. Dat hij er zonder uittrekt. En dat toch altijd die boom is blijven bestaan. Bestaande uit takken van Joden en heidenen. Er zal een dag komen. Zouden dan ook heidense takken worden afgebroken? Omdat die ook in ongeloof de zaligmaker verwerpen. Om weer plaats te maken voor die grote opwekking onder de Joden. Zou dat gebeuren? Probeer nog even één keer na te denken. Die boom die daar staat. Abraham de wortel. En de vettigheid, de sappen die worden omhoog gestuwd. Opdat de takken zouden groeien en bloeien en vruchten dragen. Maar de takken, de meeste takken hebben geen vruchten gedragen. Toen heb God ze afgebroken. Opdat er ruimte zou komen voor heidense takken die ingelijfd zouden worden. Dat is dat grote voorrecht der christenkinderen waarover Jacobus Fruitier zo'n schitterend boek heeft geschreven. Zal het straks nu ook andersom gaan? Als God teruggaat naar zijn volk, naar de natuurlijke takken. Zal hij dan die heidense takken u en mij uitbreken, omdat wij in ongeloof de Messias verwerpen en zo weer plaats maken voor het Joodse volk? Ik laat het vragenderwijs staan. Onze laatste gedachte. Er blijft een mogelijkheid open. Leest u maar mee. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet spaart. Paulus uit ten slotte zijn bezorgdheid van wat zou kunnen komen. En hij waarschuwt de heiden christenen te Rome daarvoor. Nee, hij leert geen afval der heiligen. Paulus zegt in dit gedeelte niet van, als je eenmaal in die stam bent ingeënt, als je eenmaal zalig bent, dan zou je het ook nog weer kunnen verliezen. Nee. Hij wil ons juist het tegenovergestelde leren, dat wij weliswaar door die uitwendige verbondsheiliging ingeënt zijn, ingelijfd zijn. En dat wij weliswaar die grote voorrechten hebben van de zegeningen van Abraham, uitgenade verzoening, uitgenade rechtvaardiging en dan die machtige erfenis van het eeuwige leven. Maar er is meer nodig. Er is waarachtige bekering nodig. Er is nodig wedergeboorte uit God. Er is een ware geloof nodig om die weldaden ook toe te eigenen. Pas op, zegt Paulus. Dat je niet door ongeloof hoogmoedig wordt en gaat roemen op je voorrechten. Want die voorrechten zijn wel groot. Maar kijk eens naar de Joden. Als Paulus waarschuwt de heiden christenen naar de aarde liefde. Hij waarschuwt de heiden christenen. Hij zegt, kijk eens naar het Joodse volk. Wat waren zij bevoorrecht, zo wou hij met geen volk handelen. Maar ze zijn afgebroken, uitgebroken, omdat ze niet geloofd hebben in Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Als wij ons beroemen op de uiterlijke voorrechten zonder geloof en bekering, dan zullen we evenmin gespaard worden. Kijk, het staat zo in vers 22, dat wij in die goedertierenheid moeten blijven. Dus dat is het. Als wij hoogmoedig worden, als wij zeggen, ja, wij zijn gedoopt, we hebben die uiterlijke verbondsvoorrechten. Als je hoogmoedig wordt, zeg ik ben bekeerd, dan blijf je niet in die olijfboom. Wat was ook alweer het aandeel van Abraham? Hij ontving, want hij sliep. Een ander was voor hem de stukken doorgegaan. Abraham, als dat niet was gebeurd, dan had God je in twee stukken gehouden. Want wie onder kan het verbond houden? Wie? We staan alle schuldig. En daarom hebben we alle reden, ze wil de apostel als het ware zeggen, om in die goedertierenheid te blijven. Alleen maar de goedheid Gods. We hebben niks verdiend. Alleen maar de goedheid Gods. Dat hij die zegeningen van Abraham ook aan ons beloofd heeft. Alleen maar de goedheid Gods. We hebben niets verdiend. Er komt van de kant van de mens helemaal totaal niets bij. En weet je welk woordje er nu eigenlijk gebruikt wordt voor een goedertierenheid? Er staat in het Grieks gretostos. Ja, dan hoef ik toch niet te vertalen wat dat is. Hè? Wie dat is. Alleen Christus. Als gij maar blijft, daar staat er in Johannes 15, indien gij in mij blijft, zo draagt gij vruchten, veel vruchten. Maar als een mens zich in eigen gerechtigheid verheft, dan heeft hij geen zaligmaker nodig, dan heeft hij Christus niet nodig, dan heeft hij Christus niet nodig, dan kan hij het zelf. Dat is de verdommelijke hoogmoed van de mens, om zijn eigen gerechtigheid op te richten en daarmee Christus te verwerpen. Ja, de wereld verwerpt de zaligmaker, dat is waar. En die verkiest voor uitwendige zonden, dat is waar. Wij verwerpen de zaligmaker die ons is toegezegd, die ons is beloofd door onze eigen gerechtigheid op te richten. Indien gij maar blijft. Alle Bijbelse woorden voor goede tierenheid die brengen stuk voor stuk de trouw van God aan zijn verbond tot uitdrukking. Indien gij maar blijft in de goede tierenheid. Dus je zou ook kunnen zeggen, bij Gods trouw. Ik zou kunnen zeggen, net als Abraham, dat je slaapt en dan bij de trouw van Christus. Net als de discipelen in de hof van Gethsemane. Zij sliepen, al had de Heere Jezus uitdrukkelijk gezegd, blijf hier en waak met mij. Indien gij maar blijft bij de trouw van Christus. Als ik ooit zalig word, dan is het omdat Christus volhardde tot het einde. Zoals hij dat gezegd heeft, Vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren dan de zoon der verderfenis. Ik heb ze allen behouden. Dat is nou het grote wonder dat Christus zijn kerk thuis brengt. Nee, niet onze trouw, maar zijn trouw. Maar weet je wat nu de kracht en de macht van het verbond is? Dat mijn ontrouw, zijn ontrouw, niet teniet doet. Zie toe, zegt de apostel, dat hij ook mogelijk u niet sparen. Dat betekent dat ik mijzelf moet beproeven vanmiddag. En ik denk dat er ook bekering nodig is. Want elke keer als ik nou wegloop, als een arme, schuldige zondaar bij dat verbond der genade. Dat ben ik te veel. Dan moet je oppassen. Dat je niet afgebroken wordt. En plaats gaat maken voor de Joden. Voor die grote opwekking onder de Joden. Ziet u wat er gebeurt naarmate het einde nadert? Dat dus de christenen, en dan spreek ik naar de zichtbare kerk, hè, want God is de oordeler. Maar dat dus de christenen zich verheffen. En dat wij christenen steeds meer verwereldelijk raken. En dat de kerken steeds meer leeg raken en noem maar op. Zien we het gebeuren dat God er weer takken uitbreekt. En dat het heen gaat naar dat laatste. Dat hij de Joden gaat bekeren. En als ze bekeerd worden, dat zal zijn als de aanneming uit de doden. De wederopstanding van het vlees. Oh, dan denk ik wel eens, dan is het voor ons te laat. Dan zou het nooit, nooit, nooit meer kunnen. Zie toe, zegt de apostel. Zie toe, zegt de apostel. Want ik lees in Lucas 15 dat er rechtvaardigen zijn die geen bekering nodig hebben. Ik lees van een Esau die wel voor een kindersverbond gerekend werd, maar hij was het uiteindelijk niet. Zowel Jacob als Esau hadden beiden het teken van het verbond tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Maar Esau heeft het veracht. En Jacob heeft door genade de betekenende zaak mogen omhelzen. Daar ligt het onderscheid vanmiddag. Of wij Christus aannemen of verwerpen. Moet je van de Groen maar lezen, is een toetssteen. Elke keer laat Van de Groen daar het onderscheid vallen. Of wij Christus aannemen. Of dat wij hem verwerpen. Wij kunnen uiterlijk zoveel weldaden deelachtig zijn. Zonder Christus. Dan verwerpen we hem. En dan liggen we voor eeuwig erbuiten. Maar het ware geloof. En de ware verbondskinderen. Die hebben Christus door hun ware geloof aangenomen. Dat is wat doet Paulus vanmiddag. Als hij zegt, zie toe, dat hij ook mogelijk u niet sparen, dan is dat een oproep tot bekering. Oproep tot bekering. Laten de kinderen des verbonds nooit denken dat het allemaal in orde is. Nee, het water van de heilige doop, het was als het ware een stille getuige dat ons toeroept, bekeert u. Maar zonder waarachtige bekering zal niemand dat koninkrijk der hemelen beërven. Zonder waarachtige bekering zullen wij ten diepste niet delen in de zegeningen van Abraham. Dan zijn ze ons toegezegd. En dan gaan we met die zegeningen voor eeuwig verloren. Ik heb het u vaker gezegd. Ik geloof dat dat voor ons de hel in de hel is. Dat God ons daar in die hel de zegeningen laat zien. We hadden zalig kunnen worden. We hadden zalig kunnen worden. Maar we hebben het niet gewild. We hebben het niet gewild. Laten wij gedurig spreken om bevindelijk ingeleid te worden in de heilgeheimen van dat verbond. Want wij moeten vanmiddag niet praten over verkiezing en verwerping. Wij moeten niet praten over verkiezing en verantwoordelijkheid. Nee, maar dat krijg je toch niet op een rij. Maar laten we gedurig spreken, o God, onderwijs mij in de schatten van het verbond der genade. En dan zeg je straks, als je kindertjes tot hun verstand zullen gekomen zijn, en dat zijn ze misschien wel eerder dan we denken, dan zeggen ze, kom, laten we onze knieën buigen. En laten we de Heere vurig spreken, pleitend door het geloof, Heere, doe toch wat u gezegd heeft. En maak ons deelachtig wat u beloofd hebt, opdat uit de mond van ons en onze kinderen hem de lof zal worden toebereid. Amen.